Ja, hier bij mij zit Annelies Verbeke, succesrijk auteur van inmiddels 2 romans, Slaap en Reus. Op het andere boek is momenteel haar nieuwe bundel te koop. Die heet Groener Gras en wordt uitgegeven bij De Geus. Welkom, Annelies Verbeke, die nog even een boek signeert.
Ah, oké, okay. We zijn al toch al bezig. Ja. Hallo.
Hallo. Ik zou het eerst eventjes willen hebben over het genre van je nieuwe boek. Het is een bundel kortverhalen van wisselende lengte. Kortverhalen die als genre althans wel eens stiefmoederlijk behandeld worden in de literatuur. Jij kiest er toch resoluut voor in Groener Gras. Is ja. dat een risico?
Korte verhalen vind ik zelf ongeveer het fijnst om te lezen. Dus ik heb er in de eerste plaats voor gekozen omdat ik ervan hou. En ik vind het ook geweldig fijn om ze te schrijven. En dat heeft te maken natuurlijk met de beperkte tijd die het duurt om een kort verhaal te schrijven. En een spanning en een idee dat je dan ook echt kan behouden op dezelfde wijze gedurende het hele verhaal. En ik las onlangs van Haruki Murakami zijn laatste verhalenbundel. Hij is ook altijd blijven afwisselen tussen verhalenbundels en romans. En hij zei, en dat vond ik echt het beste samengevat, zei van, I find writing novels a challenge, writing short stories a joy. En dat is voor mij ook denk ik zo. Een roman is echt een uitdaging, omdat dat lang duurt, omdat je daar heel veel stof voor moet verwerken op de juiste manier. En een kort verhaal is echt een plezier. En ik heb het gevoel dat ik dat plezier ook wel kunnen overbrengen heb daarmee.
Ja. Ja. Misschien eventjes iets over de personages ook, hè, de veel besproken personages toch wel in je werk. Het wordt zo'n beetje een van je handelsmerken ondertussen, hè. Iedereen is een beetje gek volgens jou. Ook in Groener Gras wemelt het in feite van de personages in de schemerzone, om het zo te zeggen. Vanwaar je telkens terugkerende fascinatie voor dat soort personages?
Ik word daar inderdaad ook vaak op aangesproken, op mijn eigenaardige personages. Maar voor mij doet dat er niet zoveel toe. En ik ben eigenlijk nooit begonnen aan een verhaal of aan een roman met het idee van nu ga ik eens over vreemde mensen schrijven. Het komt gewoon zo vanzelf. Ik probeer natuurlijk ook wel het banale... Of het oninteressante te vermijden. Alhoewel het de banaliteit op zich ook wel interessant kan zijn. Maar ik kan er eigenlijk zelf weinig uitleg voor geven. De personages zijn gewoon vreemd. En daar blijk ik zelf voor weinig tussen te zitten eigenlijk voor mijzelf.
Ja. Met je werk in het achterhoofd vraag ik me dan soms af. Heb jij soms reële voorbeelden in je hoofd zitten? Of komt elk personage uit je fantasie?
Uiteindelijk komt elk personage wel uit mijn fantasie, maar er zijn zeker dingen uit de werkelijkheid die ik gebruik of uit mijn eigen hoofd. Gedachten die ik wel gebruik of pak nu dat huppelen. Er is een personage die zit in een club waar gehuppeld wordt en die doet dat ontzettend graag. Daar hebben al zoveel mensen mij over aangesproken dat zij dat toch ook soms nog doen, huppelen. Tot dat soort bekentenissen voelen mensen zich dan gedwongen, blijkbaar, door mijn verhalen. Maar zo gek zijn ze ook dikwijls niet, vind ik.
Ja. Ja. Een toch wel opmerkelijk personage vond ik Lola. De vrouw die zo goed als nooit praat en uiteindelijk een vriendschap sluit met een os. Ik was een beetje verrast om te lezen dat het personage is, uitgerekend dat personage waar je jezelf enigszins mee kan identificeren. Wat is het verband tussen Lola en Annelies Verbeke?
Heb ik dat ergens gezegd? Lola?
Ja,
ik kan me zeker met haar identificeren, maar dat kan ik met de meeste van mijn personages wel, denk ik. Maar ik vind Lola en ook Elsie uit Solemprium, dat zijn nogal twee bizarre vrouwen waar van wie je kan afvragen of ze misschien licht mentaal gehandicapt zijn of zo. Dat zijn wel twee personages waar ik enorm veel van hou. Omdat ik hun wel begrijp voor een groot stuk dat zij eigenlijk niet in alles willen meegaan wat de maatschappij opdringt bijvoorbeeld. Of, Lola heeft gewoon heel weinig zin om veel te praten, zegt bijna niks. En ja, dat vind ik ook een behoorlijk begrijpelijke keuze, omdat er gewoon heel veel onzin verkondigd wordt tussen mensen. En Elsie uit Solemprium, dat is een soort outsider kunstenares. En die heeft ook ontdekt dat ze voor zichzelf een wereld moet bouwen waarin ze gelukkig kan zijn. En daar kan ik, ik doe dat minder drastisch, denk ik, in mijn leven. Ik ga niet verliefd worden op een os, of ik ga niet mijn woonkamer volbouwen met kleine huisjes. Maar ik schrijf bijvoorbeeld wel boeken, dus ik denk dat ik ook ervoor gekozen heb om op een manier niet mee te doen aan het dagelijkse sociale leven, maar daar een beetje buiten te staan en mijn eigen manier daar iets mee proberen te doen.
Ja. De luisteraars die al iets over groener gras hebben opgevangen, zullen wel weten dat winnen en verliezen een belangrijke rode draad is door het werk. Is sociale druk om succes te hebben, om een winnaar te zijn, is dat iets wat mensen tot het soort onconventionele gedrag van jouw personages brengt?
Ja, dat is zeker in deze bundel het geval. Alle personages worden geconfronteerd met het label winnaar of verliezer, of hebben de drang om te winnen. En ja, ik speel eigenlijk met de mechaniek daarachter. Ik heb de indruk dat hoe groter je verlies is, hoe meer je de drang hebt om te winnen. Of ik denk ook dat daarom eigenlijk altijd de verliezer in de winnaar vervat zit en omgekeerd. En daar heb ik het eigenlijk de hele tijd over. En terwijl ik ook dan denk dat eigenlijk het geluk buiten de strijd ligt, toch wel. Maar tegelijk is het ook heel moeilijk om helemaal niet aan die strijd mee te doen. Want de buitenwereld zal die zelfs aan je opdringen, ook al wil je het zelf niet. Dus daar heb ik over zitten nadenken. En een korte verhalenbundel leent zich daar heel goed toe om zo'n thema vanuit verschillende perspectieven te bekijken, dan vond ik.
Wat mij ook opviel is dat het vluchtelingenthema in verschillende verhalen terugkomt. Is dat iets wat u speciaal bezighoudt als thema?
Ja, dat vind ik eigenlijk op actueel gebied is dat het onderwerp wat mij toch wel het meeste bezighoudt. Hoe een stuk van de wereld probeert een ander stuk van de wereld te begrijpen en daar op alle mogelijke manieren tot ontmoedigd wordt en dergelijke. En dat is heel letterlijk een verlangen naar groener gras natuurlijk, dat zich opdringt voor vluchtelingen. En ik heb daar meer over geschreven trouwens, omdat ik tegelijkertijd aan een scenario bezig was voor een langspeler, waarin dat ook een prominente plaats heeft gekregen, dat vluchtelingenthema. Ja.
U spreekt in de verleden tijd, dat scenario is ondertussen afgerond?
Wel, de laatste versie, hopelijk, is nu ongeveer klaar. Ja. Sinds gisteren eigenlijk.
Ah, okay. ik las ergens dat ook voor slaap er vanuit de filmwereld interesse was. Dan denk ik zo, dat kan geen toeval meer zijn. Schrijf je bewust of onbewust filmisch of visueel?
Nee, dat doe ik absoluut niet. En het is ook zo dat het schrijven van een scenario voor mij iets totaal anders is dan het schrijven van proza. Omdat bij een scenario wordt er van je verwacht dat je een soort van handleiding schrijft bij de film bijna. Het is natuurlijk een verhaal en het moet ook absoluut aangenaam te lezen zijn, maar het is niet de bedoeling dat je daar een halve bladzijde metaforiek tentoon gaat spreiden, want dat is gewoon niet handig voor de mensen die het moeten gebruiken. Dus de manier van schrijven vind ik totaal anders, maar ik krijg wel vaker te horen dat mijn proza filmisch is, maar dat is weer iets anders, denk ik. Dat is nogal scenische manier van schrijven, wat ik denk ik wel heb, ja.
Ja, om even door te gaan over je stijl. Je raakt enerzijds wel zwaardere thema's aan en toch is jouw werk allesbehalve zwaar op de hand als je het leest. De toon is, vind ik, vooral komisch, hier en daar tragicomisch, maar overwegend komisch. En je typische ironie is ook overal aanwezig in de bundel. Kan ironie alle thema's lichter verteerbaar maken, zoals je het zelf uitdrukt?
Ja, hoewel dat ik vind dat bijvoorbeeld dat eerste verhaal waarin dat vluchtelingenkind de hoofdrol speelt, op een gegeven moment wel bittere ernst is eigenlijk. En dat heb ik ook zo bedoeld. Ik had dan toch geen behoefte om daar even grappig over te zitten doen. En in het laatste verhaal waar een massamoordenaar à la Van Themsen aan het werk is, daar begint het nog wel ironisch, maar daar wordt het ook ernstiger naarmate dat verhaal vordert. En ja, ik denk dat ik zo ook wel in het leven sta. Ik zie eigenlijk de kadrering, wat dat ook eerst en laatste verhaal eigenlijk kadreert mijn boek. En ik zie zelf ook de kadrering van het leven als toch wel tragisch in de eerste plaats. Maar daartussen wil ik echt wel zoveel mogelijk lachen, omdat ik anders niet staande blijf, denk ik. En ik vind ook het heel belangrijk dat mensen met mijn schrijfsels kunnen lachen. Want ja, ik wil niet mensen echt slecht doen voelen of zo uiteindelijk. Ik wil wel dingen laten zien en ik wil wel dat er iets aan opsteken of een gedachte zich vormt in iemands hoofd of zo. Maar ik wil ook wel dat ze er gewoon voluit mee kunnen lachen.
Ja. De standaard der letteren was zeer lovend over Groener Gras. De krant noemt het beter dan Reus en zelfs beter dan Slaap, dat toch uiteindelijk in 14 of 15 talen is verschenen. Mogen we Groener Gras in het Hindi verwachten binnenkort?
Nee, dat gaat dus niet gebeuren. En dat is wel zo een van die bewijzen dat verhalenbundels toch wel stiefmoederlijk worden behandeld over het algemeen. De grootste, hoe moet ik het zeggen, fans in het buitenland van mij tot nu toe zijn om een of andere reden de Roemenen. Daar heeft het eigenlijk beste verkocht, Slaap. Die hebben ook Reus vertaald. En mijn vertaler daar heeft mij al gezegd, ja, maar een verhalenbundel, dat gaat niet gebeuren. Dat wordt gewoon niet gedaan. Dus je kan hier ook wel verhalenbundels lezen, inderdaad, die in het Nederlands vertaald zijn vanuit andere talen. Maar dat is echt een heel klein percentage maar van verhalenbundels dat wordt vertaald. Dus ja, het zou altijd kunnen. Ik zou het natuurlijk fantastisch vinden, maar ik ga er absoluut niet van uit, nee.
Tot slot nog een kleine blik in de toekomst misschien al is het misschien wat vroeg. Er zou een nieuwe roman op komst zijn voor 2008, heb ik ergens gelezen. Zijn dat valse geruchten? Of?
Dat zou heel tof zijn, maar ik ben daar eigenlijk nog niet aan begonnen. Het is te zeggen, ik ben daar wel eens aan begonnen en toen lukte het echt nog niet. En toen was ik helemaal niet zeker of ik dat verhaal wilde vertellen en ik hoop, nu gaat het een periode zijn met veel promotie, met ook de laatste finishing touches aan mijn scenario. En daarna, ik hoop toch ten laatste begin november, kan ik dan volop beginnen aan iets nieuws. En ik hoop dat het dan lukt. Maar ik kan nu eigenlijk totaal niet zeggen of dat die er in 2008 gaat liggen. Maar dat was wel initieel het plan, want ik vind het wel belangrijk om verder te doen steeds. En als ik op momenten waarop ik niet schrijf, voel ik me echt minder gelukkig. Dus alleen al voor mijn zielenheil moet ik wel verder doen. Ja.
Je vermeldde daarnet al het verhaal Huppelen in groep. Hè, een van mijn persoonlijke favorieten in de bundel. En daarin lees ik dat niemand elkaar geluk wenste, zo schrijf je. Hè, omdat iedereen voorvoelde zelf alle geluk van de wereld nodig te hebben. Ik wens jou in alle geval veel geluk met het schrijven verder en bedankt voor dit gesprek.
Dank u wel.